Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze oudejaarsdienst vanavond vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 90. Daarvan zingen wij het eerste vers, Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren. Psalm 90, vers 1. Van het eerst van deze avond doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 37 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. In aansluiting daarop lezen wij 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, eerste geloofsbelijdenis, en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ten laatste geloven wij, volgens het woord God, dat, als de tijd van de Heere verorden, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal daaruit verkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn, over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende, om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen, alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot een einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard vaart zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben, en aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientie, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. De mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en de uitverkorenen, terwijl als dan een volle verlossing volbracht zal worden en zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, terwijl overwonnen zullen worden door hun getuigenis in hun eigen conscientie, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zonen God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zonen Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulke eerlijkheid doen bezitten, als het hart in mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens ter heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren. welke zullen rekenschap geven, degene die bereid staat om te oordelen, de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden, maar vooral het vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menige van zonde bedekken. Zij daar bergzaam jegens elkander, zonder murmureren. Beniegelijk, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedien hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdeler ter menig, gelijk genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit de kracht die God verleent. Opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemd overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Toch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anderen doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, wel zal het einde zijn degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Zo dan ook, die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen, met weldoen.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 74. Zingen drie versen, de versen 2, 12 en 20. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En wat er verder volgt in vers 2, 12 en 20 van Psalm 74. Gemeente, het is vanavond opnieuw een bijzondere dienst. De oudejaarsavond, de laatste avond van een bijna voorbijgegaan jaar 2025. Op 1 januari van het jaar begonnen we samen met het woord van God in de dienst. We hebben geluisterd op Psalm 119, vers 19. Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg uw geboden voor mij niet. Aan de hand van het thema op reis keken we toen samen vooruit en vroegen de Heere om zijn zegen over de reis van ons leven in het jaar 2025. Nu is het 31 december. We sluiten het jaar samen met het woord van God. Maakt het misschien wel wat weemoedig over enkele uren. Is ook het jaar 2025 voorbij. Laten we met al onze gedachten en gevoelens luisteren naar de woorden van hoop en van troost die Petrus ons meegeeft, juist rondom het einde. Tekstwoorden voor de preek, deze oudjaarsavond, die vinden wij in ons voorgelezen Bijbelgedeelte 1 Petrus 4. Staan stil bij vers 7. 1 Petrus 4 vers 7. En het einde, alle dingen, is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij Petrus' aankondiging van het einde. Drie aandachtspunten. Gaat eerst over de zekerheid. En het einde, alle dingen, is nabij. Daarna als tweede over de nuchterheid. Zij dan nuchter. En als derde de waakzaamheid. En waakt in de gebeden. Dus het thema is Petrus' aankondiging van het einde. De zekerheid, de nuchterheid en als derde ook de waakzaamheid. Onze eerste gedachte is dus de zekerheid. Gemeente, vanavond luisteren wij naar tekstwoorden van Petrus over het naderende einde. Laten we samen nadenken over deze woorden van hoop en ook van troost. Van Petrus, die schrijft deze woorden aan christenen uit Joden en heidenen in de gebieden van het toenmalig Klein-Azië, het huidige Turkije. Deze mensen, die noemt in hoofdstuk 1 vers 1 vreemdelingen, of ook wel verstrooiden. Door alle vervolging in Jeruzalem heen moesten deze mensen vluchten, kwamen terecht in de gebieden van het toenmalig Klein-Azië. In de samenleving van toen vormen zij een kwetsbare minderheid. Ze hadden te maken met vervolgingen, met strijd en ook met lijden. Deze mensen hebben het dan niet makkelijk. Daarom steekt Petrus hem een hart onder de riem. Hij bemoedigt en vertroost ze in het begin van de brief met de rijke boodschap van Gods verlossing. Hij zegt het, jullie vroegere wandel was ijdel, die was leeg en zonder inhoud en zonder een werkelijk doel. Die wandel was hen door hun vaderen overgeleverd. Ze waren vroeger niet het volk van God, maar nu wel. Door Gods genade zijn ze geroepen uit de duisternis tot de kennis van Gods wonderbaar licht. En dan is de verandering, gemeente, in één woord, levensgroot. Ze hebben afscheid genomen van een leven in losbandigheid en afgoderij. Dat roept uiteraard weerstand op bij degenen die om hen heen staan en die nog wel zo leven. Dat merken we vooral bij het begin van hoofdstuk 4, versen 3 en 4. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd van het leven de wil van de heidenen volbracht hebben. En gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, dronkerijen en gruwelijke afgoderijen. Waarin zij ze vreemd houden als je niet meeloopt tot dezelfde uitschieting van overdadigheid en uw lasteren. Maar, zegt Petrus, Hou dan moed, het oordeel komt, vers 5. Dan zullen al degenen die de gelovigen zo belasteren, rekenschap aan God af moeten leggen. Het oordeel gaat ook over mensen die al overleden zijn. Waarop onze tekst worden volgen met te zeggen, en het einde van alle dingen is nabij. Wees dan nuchter en waakt in de gebeden. Het einde dus. Wat Petrus daarmee bedoelt. Naar de grondtaal lees je dan het woord. Wat je ook kunt vertalen met doel. Of ook wel bestemming. Je denkt onwillekeurig aan het kruiswoord van de Heer Jezus. Het is volbracht. Dat betekent ook het doel is bereikt. Zo op een bepaalde manier is het nu ook hier. Petrus zegt het, het einde is nabij. Hier zal zeggen als dat de definitieve vervulling, de definitieve voltooiing dichtbij is. Maar, vraagt die man dan, van wat dan? Van wat dan? Nou, van het einde van de wereld en vooral van het koninkrijk van God wat op deze aarde kwam bij de schepping. Dit daarna door God weer opgetrokken tot in de hemel bij de zondeval. Het kwam weer terug op de wereld toen de Heer Jezus op aarde kwam bij de geboorte in Bethlehem. Bij dat koninkrijk horen alle gelovigen van alle tijden, van alle plaatsen. Je gaat bij dat koninkrijk horen door wedergeboorte, bekering en geloof. Je hoort bij het koninkrijk wanneer de Heer Jezus Christus liefhebt en hem volgt. Het koninkrijk zal zich uitbreiden tot over de hele wereld. Want de Heere zal zijn kinderen, de onderdanen van zijn koninkrijk, overal vandaan hebben. Hier op aarde komt het dan in beginsel, in de weg van strijd en van zelfverloochening en van kruisdragen. Dat kan ook niet anders. Koninkrijk van God komt op een gebied waar sinds de zondeval de Satan zijn troon heeft staan. En dus draag je als onderdaan van zijn koninkrijk de smaad van Christus. Onder meer, denk aan Petrus, wanneer je ze lasteren, wanneer je niet meegaat in de weg van de zonde en van de ongerechtigheid. Straks echter zal definitief en ook voltooid zijn, dan zal bij de wederkomst van Christus op een nieuwe hemel en nieuwe aarde weer gerechtigheid wonen. En dat einde, die vervulling en die voltooiing, die is nu nabij. Het gericht van God, vers 5, heeft daarin zekere plaats, maar dan wel binnen een veel groter geheel, te weten de tweede komst van Christus, de hoop van de gelovigen. Dat einde, daar zit dus heel veel in van de nieuwe orde die komen zal. Het nieuwe begin, zeg maar. Daarin zal Gods oorspronkelijke bedoeling weer een volle werkelijkheid worden. God bereikt dan definitief zijn doel met de schepping, met de komst van Christus, met het leven ook van zijn kinderen. Dat is de eer en de glorie van zijn naam. Alles wat hoort bij deze tegenwoordige wereld gaat daarom voorbij. Ook, ja ook het lijden van de gelovigen. Het einde van alle dingen in deze laatste bedeling is dus dichtbij. En gemeente, wat denken wij daar dan van? Wat ook dit bijna voorbijgegaande jaar 2025 staat in dat teken van de voortgang van de tijd naar het door God voor ogen gestelde einde. Wat dat betekent? Ja, eerst dit. Dat alles wat er het afgelopen jaar gebeurde, in dat teken staat. En dan kun je eraan denken, aan de grote dingen, de opzienbare dingen die het nieuws haalden, de oorlogen, het geweld, de immense wreedheid die er is, wanneer de mens van de zonde zich openbaart. Je denkt ook aan de ontwikkelingen in het milieu, de klimaatvraagstukken, maar denk ook aan dingen die zich afspelen in de kleine kring van ons leven, tegelijkertijd voor ons persoonlijk zo heel groot kunnen zijn. Je denkt aan blijde dingen, aan de zegeningen, je denkt ook aan de ziekte en aan de zorgen. Denk ook aan de rouw die er gekomen is. Alles, gemeente, alles wat er gebeurde, staat in het teken van het einde, wat dichterbij, wat dichtbij gekomen is. Alles wat er gebeurde, is als een schakeltje, een radertje in het grote raderwerk van de tijd, waarin niets voor niets is geweest. Er ging geen dag, er ging geen uur voorbij zonder doel. Alles stond in het teken van de uitvoering van Gods plan, van Gods raad, van Gods welbehagen. Beseffen we, gemeente, dat de Heere ons daarin elke dag heeft gedragen en geholpen. Elke dag konden we zijn woord horen en lezen, waarin hij ons nodigt om tot hem te komen. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal jou rust geven. Op die manier komt het weer wat dichterbij. Het einde van alle dingen, ook van de tijd zelf, is dichterbij gekomen. In ons leven rijgen dagen en weken en maanden en jaren zich aaneen. Maar het houdt een keer op. Gemeente, dat houdt een keer op. Dat geldt oude mensen. Geldt ook jonge mensen. Soms zelfs ook kinderen kunnen sterven. Straks lezen we namen voor van mensen die ons als gemeente afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. Wat een verdriet. Dan is de tijd voorbij. Dan is de genade tijd voorbij. Gemeente, ook alles wat er gezegd is, stond in dat teken ook. Wat wij tegen elkaar gezegd hebben, onze totale communicatie, ook digitaal, die valt eronder. Bedenk hoe ernstig het is. De rechter staat voor de deur. En alle knie die zal zich voor hem buigen. Die grote dag komt, waarvan de belijdenis zojuist zei, dat die verschrikkelijk en gevaarlijk zal zijn voor de bozen en de goddelozen en die God niet kennen, maar zeer wenselijk en troostrijk voor de vromen en voor de uitverkorenen. Dus betekent het nabije einde voor ons allemaal, dat wij rekenschap af moeten leggen. Ook van de manier waarop we om zijn gegaan met alles wat in Gods naam gezegd is vanuit Gods woord. Thuis, in ons persoonlijk bijbellezen, in de kerk, op verenigingen, bij de catechisatie, in de prediking, gemeente, aan dat geheel van de bediening van de verzoening komt ook een keer een einde. En wat is daarvan dan de vrucht? De Heere is een jaar lang zeer goed voor ons geweest. Hij overlaadde ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. De Heere, die heeft een jaar lang geen lust gehad in onze dood, maar daarin dat ons zouden bekeren en leven. Het einde is nabij, maar het was voor ons het afgelopen jaar nog niet. De Heere stelde dat uit, niet willende dat enige verloren zouden gaan, omdat Gods kerk thuiskomen moet en zal, omdat Gods huis vol worden moet. De Heer heeft zelf zo gezegd, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. En dan zal dat worden één kudde en één herder. Er moeten, anders gezegd, ook vandaag nog jongens en meisjes, jongeren en ouderen worden toegebracht. Die moeten ook een kind van God worden. Ook een schaap van die goede herder. Was jij dat het afgelopen jaar? Was u dat het afgelopen jaar, bij wie het woord kracht deed in uw leven? Was het voor u de tijd dat de Heere het woord in heeft gedragen in uw diepste innerlijk, zodat er niet anders meer konden dat de Heere, dat we de Heere zouden smeken om genade en breken met het oude leven zonder God. Het woord deed kracht, waardoor we ons omkeerden op onze levensweg, nu weer naar God toe. Gebeten dan weten wij van zonde en van genade. Dan weten wij van strijd en van overwinning. We weten van vreugde en van verdriet. En vooral in die tijden waarin het zich op de Heer Jezus doorbrak. Die tijden waarin dat zich duidelijker voor ons werd. Waar er ook van die tijden dat je eruit zag naar die dag waarop alles van beneden hiervoor goed voorbij zal zijn. Want op die manier kom je uit in het hart van Petrus' aankondiging van het einde. Dan is het inderdaad een boodschap van hoop en van troost. Waarom, zegt hij? Omdat het voor iedereen die de Heere vreest betekent dat de dag van de eeuwige verlossing dichtbij gekomen is. De bruidegom, hoort u dat? De bruidegom komt. En dan ga je, als het goed is, uit hem tegemoet. Kind van God in ons midden. De eindbestemming. De eindbestemming is een jaar dichterbij gekomen. Een eeuwige, ongestoorde heerlijkheid, waarin God volmaakt en zonder zonde zal worden gediend. Waar we altijd nabij God zullen zijn. Altijd dicht bij de Heere mogen zijn. Waarin we altijd vervuld zullen zijn met vrede en blijdschap en liefde. Waarin alles van beneden, wat altijd ten dele is geweest, voorbij is. Alles van de zonde en van de onheiligheid niet meer zal worden gevonden, maar God volmaakt zal worden gediend. Zo bezien. Hoor je in deze woorden van een naderend einde iets van een triomf. De triomf van het geloof. Mijn heilzon, die is aan het dagen. De Heere zegt het zelf zo in zijn woord. Ja, ik kom haastig. Amen. En het zij ons aller antwoord. Ja, kom, Heere Jezus. Nu het tweede, de nuchterheid. Je leest het einde van alle dingen is nabij. En dan volgt het, zij dan nuchter. Nuchter. Wat zou Petrus daarmee bedoelen? Ja, hij zegt misschien bij jezelf dat je helder bent. Niet beneveld door alcohol of andere verdovende middelen. Dat is waar. Die betekenis zit er zeker in. Dan merk je wel wat Petrus er nog meer van noemde. Denk aan die ontuchtigheden, de begeerlijkheden, de wijnzuiperijen, de brasserijen, de drinkerijen en de gruwelijke afgoderijen van vers 3. Nuchter. Dat is niet bedwelmd door drank. Ook straks niet. Ook straks niet. Later deze avond, gemeente jongelui. Op dit punt ook kunnen we veel van Petrus woorden leren. Wees nuchter. Laat het niet komen tot overmatig eten en drinken. Natuurlijk vind ik het fijn. Weer het gezelliger met elkaar als gezin. Of met vrienden. Ook vanavond. Voor velen hoort daar vuurwerk bij. Heb je er eens over nagedacht? Dat het eigenlijk een puur heidens ritueel is. Vanuit de vroegere gedachte. Om zo boze geesten weg te jagen. Het is ook gevaarlijk. Denk wat er gebeuren kan met het gehoor en met de ogen als het niet goed gaat. Het is ook brandgevaarlijk. Het is ook slecht voor het milieu. En ook nog eens zonde van je geld. Weet je wat je vanavond moet doen? Niet knallend, maar knielend het nieuwjaar ingaan. Ouders, wat is het goed om ook als gezin bij de wisseling van een nieuwjaar een moment te hebben waarin we luisteren naar de stem van de Heere in zijn woord. En daarna hardop het aangezicht van de Heere zoeken in een gebed. Moet je vannacht maar eens doen. Bidden voor je gezin. En voor iedereen persoonlijk ook. Die je misschien met je vriendengroep samen bent. Ik roep jou daartoe op. Wees nuchter. Bezonnen. Staat er ongeveer in de grondtaal. Onthoud je van allerlei werelds gedoe bij de wisseling van een jaar. Laten we hem verwachten en biddend een nieuw jaar van hem verwachten. Wetende dat de grote dag van zijn toekomst dichtbij gekomen is. Op die manier komen er ook vanzelf andere betekenissen bij in het licht. Van het zekere nabije einde worden gelovigen opgeroepen om nuchter, om bezonnen te zijn, om de werkelijkheid onder ogen te zien, om elke dag een op God gericht leven te leiden, om op Hem te zien, om naar boven te kijken en niet naar beneden getrokken te worden. Daar ligt ieder mens namelijk zo voor open. Gemeente, ga maar na voor jezelf. Wie werkelijk door genade zo'n vreemdeling hier beneden is geworden. Zoals de mens aan wie de brief geschreven is. Je moet zich niet al te veel hechten aan de dingen van deze wereld. Want al te snel ga je daar veel te veel in op. En er worden dingen die op zichzelf genomen gewoon begrijpelijk of geoorloofd zijn, ineens van die wolken die het zicht op de toekomst van Christus gaan belemmeren. Terwijl we naar die dag moeten verlangen, met een groot verlangen. Hoor dan de oproep. Laten we ons onthouden van allerlei begeerlijkheden die oorlog voeren tegen onze ziel. Opdat je geestelijk gemeenschap hebben zoudt aan het lijden van Christus. En dan zo in die innerlijke verbondenheid met Christus de voetstappen mag drukken van Christus. Oproep van Petrus. In de dagen waarin we op kunnen gaan in de blijdschap van zegen en voorspoed. Kan gaan over alles en nog wat. Wat niet per se verkeerd is. Maar toch een te grote plaats in ons leven in zou nemen. Omdat we daar dan in opgaan in plaats van de dingen van de Heere en van zijn koninkrijk. Denk daarbij ook aan moeilijke dingen die er kunnen zijn. Ik denk aan ziekte. Ik denk aan de rouw. Aan de onbegrepen weg. Aan de moeilijke omstandigheden. Ik weet dat we zijn in de gemeente. Mensen voor wie het afgelopen jaar heel moeilijk is geweest. Dan vragen mensen zich wel eens af. Heren, waarom? Heren, hoe lang nog? De Heren geven u en jou die zo worstelen kan. Bij tijden, in deze Bijbelse nuchterheid, er ook wel eens overheen te zien. Zie op Hem, op de Heere zelf, die ook in al dat moeilijke en dat onbegrepene nabij wil zijn. Hij ziet en zag de moeite en het verdriet, opdat wij het ook vanavond zo in zijn hand zullen geven. Geweten wie echt wakker is geworden uit de slaap van de zonde, die gaat de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Bedenk hoe heilig God en zondig wij zijn. Hoe genadig God is in zijn Zoon, de Heer Jezus, dat ook. Maar daarbij dan ook, hoe vergankelijk wij zijn. Je wordt nuchter gemaakt. Ontnuchterd, om zo te zeggen. En dat is er ook nog iets. Rondom deze Bijbelse nuchterheid. En het zekere nabije je einde. Gaat over het volgen van allerlei vreemde en ook verkeerde opvattingen rondom het einde. Ik noem twee kanten. De eerste is deze. Dat mensen dan zeggen, het is dichtbij. Maar vervolgens worden mensen ongeduldig. Ze gaan leven in een ongezonde en overspannen verwachting van de wederkomst en een duizendjarig vrederijk. Soms gaan mensen daarin zo ver dat er een datum uitgerekend wordt. Dan en dan komt de Heer Jezus terug. Maar de Bijbel leert geen duizendjarig vrederijk. De Bijbel geeft ook geen ruimte om een datum te bepalen. Duizend jaren zijn in zijn ogen als de dag van gisteren, als één dag. De eeuwige God kunnen wij nooit onderwerpen aan onze begrippen van tijd. De Bijbel zegt het, van die dag en van dat uur weet niemand. Laat ons wel de vraag stellen of wij bereid zijn wanneer Hij komt. Want dan zie je ook de andere kant. Dan horen we dat het einde komt. Maar ja, zie je er nou toch van? Dan denken mensen, nou dat zal nog wel meevallen. De tijd gaat toch gewoon door. Het einde komt niet. Wist de gemeente dat ze dat ook al zeiden in de dagen van Petrus? Ze tilden niet zo zwaar aan de woorden van de apostel. Straks in de tweede brief gaat hij er verder op in. En dan waarschuwt hij in liefde. Hij vertelt van het onverwachte van de zondvloed. Dagen van Noach. Niemand geloofde Noach destijds. Maar het kwam wel. Zo ook het oordeel. Het einde waar het nu over gaat. Zo zeggen de kanttekeningen dan zo heel terecht. Gemeente. Hoe zal de Heer ons dan vinden wanneer hij komt? Laat het zo zijn, door genade, nuchter en wakend in de gebeden. Derde gedachte, de waakzaamheid. We gaan eerst samen zingen. Tweede vers van Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen en wat daar verder volgt. Petrus aankondigingen van het einde, deze oudejaarsdienst, drie aandachtspunten, de zekerheid, de nuchterheid, nu derde ook de waakzaamheid, tekst zegt het, en waak in de gebeden. En waakt, jongens meisjes, wat dat betekent is niet zo moeilijk, wie waakt, slaapt niet meer, die is wakker. Petrus roept ertoe op, waakt, wees wakker, u moet wakker zijn. Dat eigenlijk, we moeten verwachten. U proeft in de woorden van de apostel een zekere bewogenheid. Hij is een echte herder. Hij lijkt op zijn meester, Peter zelf is vol van liefde van de Heer Jezus Christus en dringt achter de kudde aan. Hij roept hen op om te waken. De reden, ja het einde van alle dingen is nabij. Wat je dan hoort bij die zalige dienstknecht, die zijn Heer als hij komt zal wakende vinden. Apostel zegt hier, wees wakker, sta op wacht. Hoe je dat moet zien? Jongens, meisjes, dat je de voorbeelden uit de Bijbel, waarin ook wordt opgeroepen om te waken. Ik noem er twee. De eerste, de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Deze gelijkenis die gaat over 10 maagden, 10 bruidsmeisjes, die met de olielampen wachten op de komst van de bruidegom van een bruiloft. 5 waren wijs, namen extra olie mee, terwijl de 5 dwaze meisjes het niet deden. En zonder olie kwamen te zitten toen de bruidegom laat kwam. Ze werden geweigerd bij de bruiloft, omdat ze niet voorbereid waren de juiste wijze. De wijze meisjes hadden geweldig genoeg olie bij zich. De olielampen brandden toen na lang wachten de bruidegom eraan kwam en ze mee mochten naar de bruiloft. Een waarschuwing om altijd waakzaam en gereed te zijn voor de wederkomst van Christus, symbolisch voorgesteld als de bruidegom. Want zo moet het bij ons zijn of worden. Waakzaam, uitziend of de bruidegom al komt. Dan weet je met je hart, de toekomst is niet de ondergang, maar is de verlossing, de eeuwige verlossing. Tweede voorbeeld gaat over Petrus zelf. Wat denken we ons in gemeente? Wat dat zeggen wil wanneer Petrus deze woorden schrijft. Ik denk zomaar dat Petrus bij deze woorden er zelf ook aan heeft moeten denken. Jongens en meisjes, weet je nog wat de Heer Jezus tegen Petrus zei met Jacobus en Johannes? Hij zei, waakt en bid. Waakt en bid, opdat je niet in verzoeking komt. Petrus zal teruggedacht hebben aan die diep donkere nacht van het verraad van de Heer Jezus in Gethsemane. Petrus, wil jij wakker blijven en bidden, opdat je niet in verzoeking komt? Toen heeft Petrus er niets van terechtgebracht. Heeft het lijden van de Heer Jezus er zo mee verzwaard. Want in die nacht heeft de Heer Jezus zich wakend en biddend voorbereid op het einde. Inderdaad, daarmee heeft hij de schuld uitgeduigd van al de gelovigen, van alle tijden en plaatsen, die naar zichzelf kijken, juist op dit punt, zich misschien wel aan moeten klagen, ook vanavond. En de troost ligt op dat er juist in de geestelijke gemeenschap met Christus, door het geloof, wordt gewaakt in de gebeden. De Heilige Geest vervult je dan, en dan ben je beschermd voor het grote gevaar, waarin je zo makkelijk meegevoerd wordt door van alles en nog wat, wat voor ons vlees zo bekoorlijk is. Gemeente, wees nuchter. Val niet in slaap. Dan beveelt Petrus die middel aan om dat te voorkomen. Wees waakzaam, waakt in de gebeden. In de grondtaal staat het nadrukkelijk in het meervoud. En kun je ook het zo lezen. Wees waakzaam tot de gebeden. Wat dat zeggen wil. Ja, dat het eerst gaat om het eigen gebed. Het persoonlijke gebed, zeg maar. Het gaat om jullie gebed in relaties. In de verkeringstijd bijvoorbeeld. Het gaat om een gezinsgebed. Het gaat om de kerkelijke gebeden. Het samen bidden als gemeente in onze diensten. Maar ook in onze gebeden. In de zin van onze totale levenshouding. Waarin mensen, als het goed is, ontvankelijk zijn voor dat wat God zegt in zijn woord. Want bidden is niet alleen ons vragen en ook niet alleen ons danken, maar ook ons luisteren naar God, naar de antwoorden die Hij geeft. Dan maakt de Heere nuchter en waakzaam in de gebeden. Waarom gebeden wordt? Ja, om bij de voordeur meer kracht te krijgen dan je zelf hebt. Om staande te blijven in tal van verzoekingen. Dan bid je erom, om de komst van zijn koninkrijk. En je ziet uit dat het bruidegom eraan komt. Weet je nog van het Adventsweken gemeente? De kerk van het Oude Testament zag uit naar zijn eerste komst. De kerk van het Nieuwe Testament ziet uit naar zijn tweede komst. En dan zegt u misschien, maar dat is me nogal wat. Dat is me nogal wat u nou zegt. Dan denken we aan mensen die ons lief zijn, die in ieder geval nu nog niet de Heere vrezen. En we huiveren erbij. Want dan beseffen we dat bij zijn tweede komst, bij de wederkomst dus, de genadetijd voorbij is. En dat allen die dan onbekeerd en onverzoend voor God zullen staan, voor eeuwig, om zullen komen. Hoe je dan toch kunt bidden om de wederkomst. Door te bedenken dat de wederkomst pas zal zijn wanneer de laatste van de uitverkorenen zal zijn toegebracht. Door te bedenken dat het nu nog niet zo is. En dat de Heere nog steeds doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. Door te bedenken dat het heel goed kan gaan over diegenen die u lief zijn. Zodat je dan ook altijd daarom bidt. Dan zeg je, Heere, laat niemand achtergebleven zijn. Trekt u ze allemaal met koorden van liefde en van goede tierenheid. Want dan zullen ze u nalopen. En zullen ze eenmaal eeuwig bij u zijn. En dan zullen zij met u, met diepe verwondering en aanbidding, Jezus vergelding zien. Gemeente, dan zullen we het met God eens zijn, dat is wat. Dan zullen we het met God eens zijn. Dan zullen wij zijn rechtvaardige oordelen aanbidden. En hem eren en prijzen om wie hij is in zichzelf. De rechtvaardige, de barmhartige God en Heere en Koning. Gemeente, we gaan afronden. Petrus' aankondiging van het einde. De zekerheid, de nuchterheid, de waakzaamheid. Op deze oudejaarsavond keken we met Petrus' woorden over het naderende einde achterom. Gemeente, hoe leven wij toe naar het nieuwe jaar? Laat dat zijn. Nuchter en wakend in de gebeden. Gemeente Christus komt. Hij die straks uw rechter zal zijn, maar die nu nog uw redder wil zijn. Geliefde gemeente, ach, de langmoedigheid van God, zijn genade geduld, ach, die voor zaligheid. Wat het leven hier beneden verder betreft, dan weten wij dat de tegenstelling tussen kerk en wereld groter wordt. Het is nooit makkelijk geweest om met de Heere te leven in een wereld die er ten diepste diep vijandig tegenover staat. En dat zal het ook niet worden. De Heere Jezus heeft het zelf gezegd tegen zijn discipelen en in hem aan zijn kerk van alle tijden en plaatsen. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar een goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Want juist dan krijgen de vermaningen, de oproepen van Petrus, de volg van het hoofdstuk, een zo diepe gloed voor al die de oproep tot de onderlinge liefde. Die liefde die samen het geloof en de hoop, de rijkdom van Gods genade, zo heerlijk aantonen. Gemeente, hoor het woord van God. De Heere komt. Voortwentelende eeuwen, totdat er geen tijd meer zal zijn. Totdat de eeuwigheid de tijd verslonden heeft. En er geen tijd meer zal zijn. Wat zeggen we dan? Gemeente, wat zeggen we dan? De Heere geven in ons leven iets van die verwachting van Petrus, waar hij het ook over heeft, maar dan in 2 Petrus 3 vers 13. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. De Heere zegene dit zijn woord. Amen. We zullen samen zingen. De versen 8 en 9 van Psalm 103. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Maar ook vers 9. Maar zeer de gunst zal over die hem vrezen. Vers 8 en 9 van Psalm 103. de gemeente gaat dan heen in vrede, dragen we met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.